Allereerst nog een aantal mededelingen namens de kerkenraad, gemeente. Vanavond begint de dienst om 6:30. Zo de Heere wil, aanstaande zondag, namiddag bediening van de Heilige Doop. Vandaag is de tweede collecte bestemd voor het bouwfonds. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen, gemeente, uit Psalm 65, de versen 2 en 3. Psalm 65, 2 en 3. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En ook het derde vers van Psalm 65.
Thank you.
Wij luisteren nu naar de lezing van de wet van de Heere. En in aansluiting daarop zingen wij uit de 40ste psalm, het 4e vers, brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En na het zingen van deze psalm willen we luisteren naar het Lijdensevangelie. Deze morgen komt dat tot ons uit het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 22, de versen 39 tot en met 53. Schriftlezing is dus Lucas 22, vers 39 tot en met 53. Na de lezing van de wet van de Heere en na het zingen van psalm 40, het 4e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult ook geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen onder in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegene de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
Lucas 22 vanaf vers 39. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg. En hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent de steenworp, en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen: wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En als hij nog sprak, ziet daar een schare, en een van de 12, die genaamd was Judas, ging hen voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem: Judas, verraad gij de zoon des mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem: Heere, zullen wij hem met het zwaard slaan? En toen een uit hen sloeg, de dienstknecht des hogepriesters, en hieuw hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordende zeide: laat hen tot hiertoe geworden. En raakte zijn oor aan en heelde hem. En Jezus zeide tot de overpriesters en de hoofdmannen des tempels en ouderlingen die tegen hem gekomen waren: zijt gij uitgegaan met zwaarden en met stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in de tempel, zo hebt gij de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is uw uren en de macht der duisternis.
Op deze Lijdenszondag komt het evangelie tot ons, gemeente. Vanuit deze woorden die ons gelezen zijn, namelijk Lucas 22 en daarvan de versen 41 tot en met 44. Lucas 22, vers 41 tot en met 44. En hij, dat is de Heere Jezus, scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger en zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed die op de aarde afliepen. Tot zover deze woorden van onze tekst. Wij willen samen bidden, gemeente, en in onze voorbeden bijzonder gedenken aan zuster Van der Vliet Donker, aan zuster Verheij de Haan en aan broeder Hooikaas. Willen wij samen de Heere bidden om zijn zegen. Heere, wat is dat wonderlijk dat wij zoveel weken achter elkaar bij het lijden en sterven van u mogen stilstaan. Nee, dat is niet iets wat in uw woord zo direct wordt voorgeschreven, maar wat van oude tijden af een goede en zinvolle gewoonte geweest is. Want juist in het Lijdensevangelie blikken we in het hart van de Heere Jezus. In het hart van u, o Vader, in het hart van u, drie-enig God. En dan moeten wij belijden dat wij niet verstaan wat in uw hart geweest is. We kunnen het als van verre door het geloof enigszins ontdekken, maar het diepste blijft verborgen, ook voor degenen die diep ingeleid zijn in de heilgeheimen van u. Heere, wil u onze ogen dan vanmorgen maar openen, opdat wij er iets van verstaan. Leer ons dat het alles te maken heeft met de stroom van ongerechtigheden die de overhand over ons heeft, waarvan we zongen aan het begin van deze dienst. Een stroom van ongerechtigheden die wij niet kunnen stuiten, die aanzwelt, ons overspoelt, ons verdrinkt in onze eigen ongerechtigheden. Doe het ons beseffen, Heere, opdat wij vanmorgen in de kerk mogen zitten, biddend en zingend en luisterend, en op de kansel mogen staan, het woord bedienend met een verbroken hart. Met een hart wat het zegt, en niet omdat dat gezegd moet worden, of omdat dat nu eenmaal zo hoort, maar omdat het leeft in het binnenste. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog, dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Heere, dat we er bovendien iets van gaan ontdekken, voor het eerst of opnieuw, dat wij door onze schuld uw kroon hebben gevlochten, uw beker gevuld, dat de last van onze zonde u het bloedig zweet heeft uitgedrukt in de hof. Heere, als dat gaat leven, dan worden onze stemmen stil. Dan spreken we niet zoveel meer. Dan redeneren we niet zoveel meer. Dan hebben we niet zoveel meer om onszelf en ons eigen ik te bedoelen. Dan wordt ons eigen ik gekruisigd. Dan blijft er alleen maar over de verootmoediging. O God, ontferm u mijner. Heere, wil ons dat leren zo jong als we zijn of zo oud als we werden. En geef dat we zo uw lijden en uw sterven, Heere Jezus Christus, recht mogen betrachten. Laat dat ook in de prediking mogen schitteren en mogen doorklinken. En wil u ons bij het luisteren ervoor bewaren dat we worden weggezogen of weggetrokken bij de dingen van uw woord. Zo makkelijk gebeurt dat. Heere, geef dat onze gedachten en ons hart zo door uw woord beheerst wordt dat we moeten luisteren. En niet alleen moeten luisteren omdat de prediking ons aanspreekt en ons verstand en ons gevoel raakt. Maar bovenal omdat het dieper gaat en dat het ons hart beroert. Heel ons leven. En dan weet u wat we nodig hebben. Wil u de ontdekkende woorden zegenen? Misschien juist als we menen dat we geen ontdekkende woorden nodig hebben. O God, wil u dan door alles wat wij aan maskers en eigen gerechtigheid naar voren brengen heen gaan. En ons brengen waar we moeten komen voor het eerst of opnieuw. Als een zondaar die voor u zijn plaats weet in het stof. Heere, wil u ook onderwijzend en bemoedigend uw woord zegenen. En u weet wie dat nodig hebben. O, pas het zo toe. En werk het zo uit door uw Heilige Geest. En wil u uw kerk heel bijzonder bewaren voor afdwalen en wegzwerven bij u vandaan. Het is zo'n gevaar altijd weer. Maar zeker in onze dagen. Heere, wil u geven dat uw kerk gebouwd en geoefend mag worden in het geloof. En dat juist ook deze blik die we vanmorgen mogen slaan in de hof van Gethsemane daartoe gebruikt en gezegend mag worden. Zegen u de gemeente. Wil u de broeders van de kerkenraad gedenken. Denk aan onze broeder Van Dijk die hier dienen mag. Wil u hem met de zijnen bijzonder nabij zijn. En wil u hem steeds meer een plaats hier geven. En laat hij veel onderwijs van u mogen ontvangen om door te geven wat hij zelf in de schriften heeft mogen ontdekken. En laat er veel bediening van uw geest mogen zijn in zijn prediking en pastorale werk en alle andere facetten die het werk van een dienaar van het woord heeft. Wil u in de gemeente werken? Wil u zijn met alle die moeilijke wegen gaan? Denk u aan allen die in rouw zijn, verdriet kennen? U weet het, Heere, hoe eenzaamheid en hoe de pijn van het gemis soms nog zo heel vers kan zijn, maar ook oude wonden zo diep kunnen schrijnen. Wil u bij weduwe, weduwnaars, bij hen die een kind, een volwassen zoon moeten missen, bij hen die vader of moeder ten grave droegen zijn, met uw vertroostingen. Denk u aan allen die ziek zijn of met een moeilijke gezondheid, Tom. We dragen, zuster van de Vliet, donker aan u op, die een behandeling onderging, wil u genezing en verder herstel geven en ook verder voor haar gezondheid waken. Zegen haar bovenal met uw genade. We dragen zuster Verheij de Haan aan u op, die in het ziekenhuis is opgenomen. Wil u ook aan haar denken, heren? Wil u herstel en nieuwe krachten geven? En wil u vooral ook geven dat zij uw barmhartigheden, die groot zijn, dat ze daarop mag steunen? We willen ook denken aan broeder Hoijkaas, die de afgelopen week een voorlopige uitslag kreeg. Heren, dat is niet zonder zorg. En we willen hem bij alle verdere onderzoeken die hij zal moeten ondergaan ook bijzonder aan u opdragen. Wil u voor zijn gezondheid zorgen en over zijn gezondheid waken. En laten de onderzoeken die komen de zorgen mogen verminderen. En wil u geven dat er ook nog middelen gevonden worden en dat hij ook in dat opzicht zich van u afhankelijk mag weten. Zegen hem, heren, en wees u hem zeer nabij. Zo leggen we de noden aan u voor, heren. Er zijn er meer dan die we noemden. U weet ook van psychische moeite of van eenzaamheid. Misschien van een verborgen kruis wat door niemand gezien wordt en waar eigenlijk ook niemand van weet, maar wat u bekend is. Wil u op allen neerzien. Zegen ons ook wanneer er geen bijzondere moeite of zorgen zijn. Wanneer we op deze momenten, zo vanmorgen in de kerk, misschien wel samen met hen die ons lief zijn, eigenlijk alleen maar redenen hebben om uw grote naam eerbiedig te danken. Laten die zegeningen nooit vanzelfsprekend worden. Maar wil u ons onder de zegeningen klein maken en klein houden. En laten de zegeningen ons mogen brengen tot bekering, verootmoediging. Smeken u, heren, wil u zo in alle dingen, in moeite en zorg, onder zegen en onder blijken van uw gunst ons nabij zijn. Zegen ons bijzonder wanneer uw woord geopend wordt. Geef te luisteren, geef te spreken. En wil u ook in de bediening van uw woord ons alles afnemen wat we moeten missen, heren. Want we brengen op de kansel ook zo verschrikkelijk veel mee. Dat brengen we niet alleen als we in de bank zitten, maar ook op de kansel. En u weet het, dat er zijn ook dingen die we op de kansel helemaal niet mogen hebben. Wereld en gedachten en zorgen en beslommeringen en dingen die een mens bezet kunnen houden. Heren, voor zover ze een hindering zijn in de bediening van uw woord, neem u ze weg. Geef ook daarin de bediening van uw geest. Laat onze gedachten gedrenkt mogen zijn in de schrift. En dat we het woord helder en eenvoudig, geestelijk en in betoning van geest en van kracht mogen bedienen. We bidden dat van u, pleitend op uw eigen belofte. En dat alleen om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren en de Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen uit de 88ste psalm, een van de donkerste psalmen uit de schrift, wordt deze psalm wel genoemd. Zeker ook een lijdenspsalm, psalm 88, het 9e, het 10e en het 11e vers. Waarom is het dat gij mij verstoot? Waarom verbergt ge uw gunstrijk ogen? Was van der jeugd aan neergebogen. 10e vers, ik ben met verschrikking aangedaan. En het 11e, gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden. 9, 10 en 11 van psalm 88. Psalm 34, het tweede en het vierde vers zingen we samen aan het einde van de prediking. Komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogt met hart en stem de nooit volprezen naam van hem die ons behoedt in nood. En het vierde, des Heeren engelschaart, een onverwinbare hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. 34, 2 en 4 aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, wij schrijven het jaar 399 voor de geboorte van de Heere Jezus Christus. En de plaats van handeling is het oude Athene, toen nog niet de hoofdstad van Griekenland, maar wel een heel belangrijke stad in Griekenland. De beroemde wijsgeer Socrates is ter dood veroordeeld. Beschuldiging was dat hij de jonge mensen van zijn tijd verleidde en vooral dat hij andere goden propageerde. Dus we zouden kunnen zeggen dat hij de mensen en vooral de jonge mensen verleidde om andere goden te gaan dienen. En daarom had de raad van de oudsten hem veroordeeld tot de gifbeek. En in verschillende geschriften wordt ons beschreven, ontroerend en aangrijpend, hoe dat deze beroemde wijsgeer de dood tegemoet ziet en de gifbeker drinkt. De laatste dag is aangebroken, de laatste uren zijn gekomen en hij is omringd door zijn leerlingen, die aan zijn lippen hangen. En hij spreekt tot het laatste moment toe over de meest diepzinnige dingen die hem in zijn leven hebben beziggehouden. Hij is volmaakt rustig, heeft vrede met zichzelf. Deze man is een held. Nee, niet een lichamelijke held. Zoals wij ze in onze tijd hebben. Prachtig gebouwde mensen, weet u wel. Want hij ziet er eigenlijk een beetje uit, als we de geschriften mogen geloven, als een gedrocht. Maar hij is een held van de geest. Nobel. Edel. En als dan het moment 12 uur op de middag aanbreekt, waarop besloten was dat hij de gifbeker zou nemen, dan neemt hij de beker, drinkt hem leeg, zonder veel aandoening. En als hij voelt hoe het gif langzaam maar zeker naar boven komt en zijn werking gaat doen, spreekt hij in volmaakte rust zijn laatste woorden. Wat een held. Wat een rust. En dan Jezus. De Zoon van God, als hij de beker van Gods toorn moet drinken en de beker hem door de Vader aan de lippen wordt gezet, dan deinst hij terug. Vader, indien mogelijk, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan zweet hij grote droppels bloed van innerlijke worsteling, onpeilbaar wee. Hij is geen man, heeft de psalmist al gezegd profetisch. Maar een worm die kruipt in het stof. Niet omringd door zijn leerlingen, maar zijn leerlingen zijn in slaap gevallen. Ze kunnen zelfs niet 1 uur met hem waken. Waarom is dat toch? Socrates met zijn geestesadel, zoals dat genoemd wordt, die de dood zonder verschrikking tegemoet ziet, en Jezus die terugdeinst. Zou het ook kunnen zijn dat die heidense wijsgeer, ondanks al zijn grote wijsheid, en innerlijke adel, want dat hoeven we niet te ontkennen. De dood in zijn eigenlijke kracht nooit gepeild heeft. En zou het kunnen zijn dat Jezus, de Zoon van God, ten volle ziet wat de dood en de zonde en het oordeel eigenlijk is? We willen daarover nadenken met de hulp van de Heere en schrijven boven deze tekst en deze prediking Jezus' worsteling in Gethsemane. Er zijn drie dingen die onze aandacht vragen. Allereerst de beproeving rond de beker. Vers 42. Vader, of gij deze beker van mij wegnemen wilt, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. In de tweede plaats de versterking uit den hoge. En van hem werd gezien, of bij hem werd gezien, is misschien iets beter vertaald. Een engel uit de hemel die hem versterkte. En ten derde, de aanvaarding van de weg. En in zware strijd zijnde, bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppels bloed die op de aarde vielen. Jezus' worsteling in Gethsemane, de beproeving rond de beker, de versterking uit de hoge en de aanvaarding van de weg. De Heer Jezus heeft samen met zijn discipelen het Pascha gevierd en tijdens die paasmaaltijd is onvergetelijk het avondmaal ingesteld. En nu is hij in het holst van de nacht samen met zijn discipelen naar buiten gegaan. Door de straten van de stad, de poort door, naar beneden, wadend door de beek Kidron, de Olijfberg op in de richting van de Olijvenhof van Gethsemane. En daar heeft hij de meerderheid van zijn discipelen bij de ingang van de hof achtergelaten. En hij is naar het binnenste van de hof gegaan, samen met zijn drie lievelingsdiscipelen, zouden we zeggen, met Johannes, met Petrus en met Jacobus. En als hij hen een kleine steenworp van zich gelaten heeft, worstelt hij alleen nadat hij nadrukkelijk aan de discipelen gevraagd heeft: waakt en bid met mij. Let u daarop. Waakt en bid met mij. Wij denken vaak dat de discipelen alleen maar met de Heere Jezus moesten waken. En dat ze straks alleen maar bestraft worden, vermaand worden, omdat ze geslapen hebben. Ja, dat is ook waar. Ze hadden moeten waken en niet moeten slapen. Maar in hun waakzaamheid hadden ze met de Heere Jezus moeten bidden. Daar zitten verschillende kanten aan, gemeente, waar ik vanmorgen niet te breed op in kan gaan. Ik wil er één ding uitlichten. De Heere Jezus laat hier nadrukkelijk merken dat hij, de Zoon van God, ook echt mens was. En dat hij in de donkerste uren van zijn leven, nu het grote lijden begint en de beker van het lijden of de beker van Gods gramschap aan zijn lippen gezet wordt, dat hij behoefte heeft aan meeleven. En de beste vorm van meeleven is bijbels gezien met en voor iemand bidden. Dat wordt wel eens aan ons gevraagd, niet? Zeker als je ouderling bent of dominee. In ernstige situaties zult u voor me bidden. Of wilt u met me bidden? En als u dat meegemaakt hebt, dan weet u hoe dringend die vraag kan zijn. Ja, dan moet je wel een barbaar zijn om het te vergeten. Of om het na te laten. Wel, als dan hier de Meester zelf, de Heere Jezus Christus, in het uur dat hem bang is, vraagt: willen jullie met mij waken en met mij bidden? En ze vallen in slaap van droefheid. Ja, dan is dat toch eigenlijk wel heel erg. Het betekent nog een stuk lijden voor de Heere Jezus. Eenzaam. Ploegers hebben op zijn rug geploegd. En hij is die bange weg alleen gegaan. Dat staat boven deze aangrijpende geschiedenis. En als ons dan getekend wordt hoe de Heere Jezus bidt, dan zegt onze tekst dat hij een steenworp van de drie discipelen afgaat, neerknielt en bad en zeide: Vader, en dat is heel letterlijk vertaald, maar daarom misschien niet in alle opzichten meteen helder: Vader, of gij wilde deze beker van mij wegnemen. Dat betekent eigenlijk zoveel als: wilt u alstublieft deze beker van mij wegnemen, maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Deze beker, dat is een beeldspraak die u nooit kunt begrijpen als u niet iets weet over het Oude Testament, over de psalmen of over de profeten. Daar wordt de toorn van God vergeleken met een beker. De beker der grimmigheid, de beker der zwijmeling of de beker der gramschap wordt ze daar genoemd. U mag het eens nalezen in de onberijmde psalm 75... dat daar de beker van Gods toorn wordt voorgesteld als een beker met schuimende, gistende wijn. En dat de goddelozen die zullen drinken tot de laatste druppels toe, tot de droesem op de bodem toe, zullen ze hem uitdrinken. En als u bij Jesaja of bij Jeremia de profetieën tegen de heidenvolkeren leest, de heidenvolkeren die Israël zo hebben benauwd, die Israël hebben geknecht, denk maar aan de Babyloniërs, denk maar aan de Assyriërs, dan staat er bij de profeten dat God uiteindelijk het voor zijn zaak en voor zijn volk zal opnemen. En dat hij die heidenen die Israël hebben geknecht, de beker der gramschap aan de lippen zult zetten. En ze moeten hem leeg drinken. Jeremia zegt dat God gesproken heeft, ook als de heidenvolken zich terug willen trekken en die beker niet willen drinken, dat de hoge God gezegd heeft: drinken zult ge. Want zijn toorn is ten volle besloten. En met die paar houtkoolstrepen, gemeente, tekenen we dat beeld. En als je dat dan weet, dat die beker van de gramschap de beker is die God bereid heeft voor de goddelozen en voor de vijanden, de heidenen van zijn volk. Dat hij die laat drinken als blijk van zijn heilige toorn, van zijn heilig ongenoegen. Dan duizelt het je, dan huiver je erbij terug. Als je ziet dat hier in dit stille uur van de nacht in Gethsemane Jezus Christus zijn lijdensweg voor zich ziet. Als een beker die hem door God op de lippen wordt gezet. De beker van gramschap die bereid is voor de goddeloze. Drinken zult ge. Hoe kan dat? De Heere God heeft het toch gezegd, nog niet zo lang geleden, toen de Heere Jezus op de berg was met zijn discipelen, de berg van de verheerlijking: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. En de Heere Jezus heeft het toch net met zijn discipelen in de zaal van het avondmaal nog gebeden: Vader, opdat zij allen één zijn, de discipelen en de kerk van alle eeuwen, gelijk wij één zijn, Ik in u en gij in mij. En met die diepe woorden heeft hij de nauwe verbondenheid tussen hemzelf en de Vader aangegeven. God de Vader heeft toch de Zoon lief? Meer lief dan alles wat er verder ook bestaan mag. Hoe kan God dan aan zijn lieve Zoon de beker van zijn gramschap op de lippen zetten en zeggen: drinken zult ge die beker die bereid is voor de goddelozen en de zondaar? Ja, laat het maar eerlijk zeggen, gemeente, als je dat overdenkt, dan kom je in vragen die ik met mijn kleine verstand niet kan begrijpen, u ook niet. Dat is altijd iets waarvoor ons denken halt moet houden. Waarvoor we stil moeten worden. Maar ook al kunnen we het nooit ten volle begrijpen en zeker niet doorgronden, toch kunnen we wel iets van zeggen, omdat de Bijbel ons er iets van zegt. Jezus wordt ons hier getekend als de borg, de zaligmaker, de heiland. En ook al heeft hij zelf geen zonde, want hij was zonder zonde, leert de schrift ons overduidelijk. De zonden zijn hem wel op de rug gelegd. Zo is hij geprofeteerd, aangekondigd door de profeet Jesaja in dat 53ste hoofdstuk, waar misschien in deze weken wel over gepreekt is, of u misschien een meditatie over gelezen hebt. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En dan even verder in dat hoofdstuk. Doch de Heere heeft alle ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Hij werd door die ongerechtigheid gedrukt. Hij heeft de zonden gedragen. Al die teksten wijzen in één richting. Namelijk dat alle zonden van heel de kerk op de Heere Jezus gelegd zijn. Hij draagt ze. Hij torst ze. En nu worden ze hem toegerekend alsof hij ze zelf gedaan had. Jezus neemt de zonde van Petrus en van Jacobus en van Johannes en van al die discipelen die daar slapen bij de ingang van de hof. Van heel zijn kerk, van alle eeuwen en alle plaatsen op zich. Hij draagt ze. En omdat hij ze draagt, moet hij nu ook de straf op de zonde dragen. Al de bliksemschichten van Gods hoge toorn worden op de Heere Jezus gericht. En nu moet hij de beker drinken. En omdat de Heere Jezus Christus die beker ziet aankomen. En ook weet wat er in die beker schuimt aan Gods toorn. Omdat hij de schuld moet boeten en de toorn moet stillen. Deinst hij terug. En laten we niet vergeten wat ik in het begin van de preek al even suggereerde, gemeente. Dat de Heere Jezus meer dan welke wijsgeer dan ook op deze wereld, dieper dan welke theoloog ook op deze wereld, dieper dan welk kind van God ook op deze wereld, geproefd en gesmaakt heeft, gezien en voorvoeld heeft. Wat de toren van God is. Hoe vreselijk de zonde is. En wat de zonde verdient. Zult u dat nooit vergeten? Er wordt in onze kringen wel eens gezegd van sommige mensen dat ze diep gevoel hebben van hun zonde en van hun schuld. En dat kan zo zijn. Er wordt wel eens gezegd dat ze veel zicht hebben op wat de zonde allemaal heeft aangericht. En de een heeft daar meer zicht op dan de ander van degene die de Heere vrezen. Maar de kennis van zonde en van schuld hier op aarde is altijd maar ten dele. En niet te vergelijken, nooit te vergelijken met wat de Heere Jezus van de afgrond van zonde gezien heeft. Hier in zijn grote lijden. En hoe de Heere Jezus Christus de helse smarten, zoals onze catechismus dat beschrijft, heeft gedragen. En daarom past ons altijd stil te worden. Heel stil. Bij Gethsemane en Golgotha. Want laten we niet vergeten. Als Jezus Christus die beker krijgt uitgereikt. Dan is dat de diepte van toorn en van schuld. De diepte van lijden. Maar dat is niet iets wat de Heere Jezus zelf verdiend heeft. Maar wat hij op zich geladen heeft, het zijn onze zonde en onze schuld. Vergeet dat nooit. En laat het vooral voor hen die de Heere kennen mogen vanmorgen heel duidelijk zijn. Dat nergens de schuld van je leven en de zonde van je hart zo bitter zijn als wanneer je ze ziet in het licht van een gekruisigde Heere Jezus. Nergens zijn je zonde zo bitter als daar, toch? Dan kun je er ook niet zo makkelijk en zo vergoelijkend en zo goedkoop over praten. Als je ziet wat het hem gekost heeft. Die dichter uit de 19e eeuw, sommigen van de ouderen zullen het vers zeker kennen, had dat goed begrepen. Dominee Huet. Onder de ijzeren nagelpunt die uw voeten hield gebonden, zij een plaats aan mij vergund, waar ik mag wenen om mijn zonde. Geef mij, Heere, de laagste plaats, zo ge mij een plaats wilt geven. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Gemeente, dan word je heel klein. Dan beroem je je niet meer op je kerkelijke status. Dan beroem je je niet meer op je ambt, als je een ambt mag bekleden. Dan zeg je niet meer, ik ben toch een bekeerde man of een jongen die de Heere vreest. Dan zeg je, oh God, wie ben ik? Geen draad beter dan de discipelen die niet konden waken en niet konden bidden. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Ik weet, zegt iemand die de Heere vreest, dan dat ik door mijn schuld uw kroon heb gevlochten, uw beker gevuld. Of zoals ons oude avondmaalsformulier het zo aangrijpend zegt, dat de last van mijn zonde, het bloedig zweet in de hof, aan hem uitgedrukt heeft. Kijk, en als die dingen op ons afkomen, dan kunt u het zo begrijpen. Dat de Heere Jezus Christus, die niet maar ten dele zag wat de zonde is en wat het oordeel is, maar dat ten volle doorvoelde, dat hij terugdeinst. Maar dat hij toch bidt, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan gebeurt er iets. Iets wat alleen door Lucas de evangelist aan ons wordt meegedeeld. De andere evangeliën hebben dit kleine maar belangrijke onderdeel in de lijdensgeschiedenis niet weergegeven. Van hem, ik zou liever vertalen bij hem, werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkt. Hoe moet je dat nou verklaren? Wel gemeente, dat is alleen maar te verklaren wanneer je hierbij betrekt een heel opmerkelijke uitdrukking die we vinden in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 5. U mag het hoofdstuk straks thuis wel lezen. Daar wordt over de lijdende Heere Jezus Christus het volgende gezegd, dat de Heere Jezus in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd heeft, en verhoord zijnde uit de vrezen. Als je dat leest in zijn verband, en het is geen gemakkelijk gedeelte in Hebreeën 5, dan is zoveel duidelijk dat de apostel in Hebreeën hier zegt dat Jezus met tranen en sterke roepingen gebeden heeft. Ja, dat heeft alles te maken met deze worsteling hier in Gethsemane. En dan staat er dat merkwaardige, dat hij gebeden heeft tot God die hem helpen kon en verlossen kon. En dat hij verhoord is. Je zegt die jongen in de kerk, hoe heb ik het nou? De Heer Jezus is toch niet verhoord? Hij bad toch of die beker van Gods toorn aan hem voorbij zou gaan? Maar die beker is hem toch niet voorbij gegaan? Dit is toch een onverhoord gebed? En hoe kan de apostel dan zeggen in Hebreeën 5 dat hij verhoord is uit de vrezen? Ja, we hebben hier een heel belangrijk punt. Dat ook voor de praktijk van het geestelijke leven erg belangrijk is. Maar laten we eerst maar heel dicht bij de tekst blijven en bij de Heere Jezus blijven. Hij bad, Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Omdat hij zo voor de beker terugdeinsde. En toch, uw wil geschieden. Wat verlangde de Heere Jezus dus? Wat bad de Heere Jezus dus? Twee dingen. Nooit vergeten. Twee dingen. Allereerst, indien het mogelijk is, laat die beker voorbij gaan. Maar dat gebed laat de beker voorbij gaan was ingebed, was gedrenkt in dat tweede gebed. Uw wil geschiede, de uwe alleen, gelijk in de hemel, zo hier beneden. En dan moet u goed luisteren. Dan verhoort God het ene gebed niet. De Heere Jezus Christus moet de beker drinken. Dat moet omdat God het wil. En dat moet ook omdat er anders geen genade zou zijn, geen ontferming zou zijn, geen behoud zou zijn voor verloren zondaar. Dus dat gebed wordt niet verhoord. Maar het andere gebed wel. Welk gebed? Uw wil geschieden. Want weet u wat de Bijbel zo duidelijk maakt, dat wanneer iemand oprecht bidt, uw wil geschieden, Heere, dan wordt misschien niet alle verlangens van je hart verhoord. Dan gaat de Heere misschien wel een weg in je leven die anders is dan je zelf graag wilt. Maar als dat echt gebeden wordt, dan geeft de Heere altijd kracht en hulp. En troost. Om die weg te gaan. Met andere woorden, God verhoort soms op een andere manier dan wij denken. Om dat nog duidelijker te maken, misschien een voorbeeld uit het levensboek van de apostel Paulus. 2 Korinthe 12 staat het uitvoerig beschreven. Paulus had een doorn in het vlees, een engel des Satans die hem met vuisten sloeg. Beukte staat er in de grondtekst. Die hem beukte met vuist. Wat het geweest is, we weten het niet precies. Het kan een ziekte geweest zijn. Sommigen zeggen een oogkwaal, een ander zegt, wel, Paulus had misschien een andere kwaal. Een misvormde rug wordt wel gezegd. En een derde zegt, Paulus had psychische problemen. En een vierde zegt, Paulus had het zo moeilijk dat hij alleen ongetrouw door het leven moest gaan. En vult u maar in. Paulus had een moeilijke weg. Dat is duidelijk. En Paulus heeft gebeden, zo lezen we, Heere, neem dat van me weg. En dat bad hij niet alleen maar omdat hij dat zelf graag wilde, maar ook, heren, dan kan ik nog een beter apostel zijn, u nog beter dienen. Nou, dan zou je zeggen, de Heere zal dat gebed toch wel verhoren, want Paulus was al zo'n machtig instrument in de handen van de Heere. En als Paulus nog beter de Heere zou kunnen dienen, dat wil de Heere toch graag? Nee, zegt de Heere Paulus. Ik neem die doorn in het vlees niet weg. En die engel des Satans, die zal ook in de toekomst je slaan en beuken als met vuist. Want anders zou je je zo gemakkelijk verheffen. Hoogmoedig worden. En toch verhoort de Heere dat gebed. Ook al verhoort hij niet wat Paulus graag wilde. Want hij heeft tot mij gezegd, zegt Paulus dan. Mijn genade is u genoeg. Moet u goed lezen hoor. Wordt in onze kringen nogal eens verkeerd geciteerd. Mijn genade zij u genoeg, zeggen de mensen dan. Wensende zin. Ja, wij zouden dat moeten zeggen tegen elkaar. De genade van de Heere zij met u. Dat kun je elkaar toewensen. Maar als God spreekt, dan zegt hij, mijn genade is u genoeg. Hij gebiedt en het is er. Hij spreekt en het staat. Genoeg genade krijgt Paulus toegezegd, beloofd. En dan gebeurt het ook. God sterkt hem om de weg te gaan met zijn genade. Kijk, en in veel verheven zin zien we dat ook bij de Heere Jezus. Als de Heere Jezus zegt, u wil geschieden, dan laat God hem niet alleen. Hoe donker de weg ook wordt. En hoezeer hij straks ook verlaten wordt op het vloekhout van de schande. Een engel komt van de hemel, een bode van Gods wegen en sterkt hem, staat er. Hoe moet je je dat nou voorstellen? Wordt de Heere Jezus lichamelijk gesterkt? Krijgt hij nieuwe kracht? Ja, misschien dat ook wel. Maar het gaat er vooral om dat de Heere Jezus met kracht versterkt wordt in zijn ziel. Zo noemt het Oude Testament dat. Geestelijk nieuwe kracht ontvangt. En kracht ontvangt doordat hij door die engel opnieuw gewezen wordt op de woorden van God. Op de vreugde die hem voorgesteld wordt, zegt de apostel. Bekrachtigd wordt vanuit het woord. En bekrachtigd wordt met de werkingen en de krachten van de Heilige Geest. Jezus gesterkt. O gemeente, daar zitten vele toepassingen in, maar ik haal er maar één uit. En u mag zo thuis nog wel eens over dit stukje mediteren. De belangrijkste toepassing, en dat is dit. Als Jezus, de leidende borg en zaligmaker, kracht van den hoge nodig had om de donkere weg te gaan, de weg van strijd, de weg van lijden, de weg van pijn. Hoeveel te meer heeft een kind van God dat vandaag? Hoeveel te meer hebt u dat? Dat weet u toch? Of niet? We leven natuurlijk in een tijd, en dat mogen onze jonge mensen ook wel meenemen, de ouderen trouwens ook, waarin heel veel van de mens verwacht wordt. De prestatiecultuur. De cultuur waarin wij mensen voor onszelf op moeten komen. En misschien heb je wel zo'n training gehad. Je moet assertief worden. Dat wil zeggen, ik kan wat en ik ben wat en ik heb wat. Nou zeg ik daar niet in alle opzichten zoveel verkeerds van, want het kan wel eens goed zijn. Ja, als je voor bepaalde functies een zekere oefening, een zekere training volgt. Als je maar één ding nooit vergeet. En daarvoor zijn we in de kerk. Dat wij eigen wijze en eigen gerechtigde mensen ons voor God nooit hebben te bewijzen of hoeven te bewijzen.
voor God mag je, indien je je eigen krachteloosheid en machteloosheid en kleinheid in te leven en te beleiden. En echt, als je nou echt de Heere leert vrezen, dan ga je er ook iets van zien. De een zus en de ander zo. Eigen krachten te verachten wordt op Jezus school geleerd, zegt een oud versregeltje. Maar wat een genade als je nou mag ontdekken dat vanwege een borg en zaligmaker, die krachteloos en machteloos onder de zonde zuchtte en bukte. En nu voor mensen die vandaag in de kerk zitten hier in Ameiden, of op de kansel staat en de preek mag houden. Het geldt wel zaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Want dan zal de Heere voor alle die hem nou oprecht nodig hebben, die met hun zonden en ellende, met hun krachteloosheid en hun hulpeloosheid de troon der genade bestormen, dan zal de Heere zich laten verbidden en engelen sturen, het woord krachtig doen zijn, zijn belofte toepassen, om mensen van binnen met kracht te versterken in hun hart. En dan kan het zijn dat je misschien in de kerk zit en zegt, ja, tegen de macht van de zonde ben ik niet opgewassen. Als een van de grootste vijanden die van binnen soms zo sterk kan zijn. Of tegen de macht van de boze ben ik niet opgewassen, die met zijn verzoekende kracht me altijd weer wegzuigt bij het woord en bij de bediening van Gods geest vandaan. Of juist in een moeilijke levensweg, bij het ouder worden, als je in moet gaan leveren, lichaamskracht, de geesteskracht. Ik weet het niet meer. Ik zie het niet meer. De engel uit de hemel die kwam als antwoord op het gebed van Jezus Christus is de goddelijke garantie. Dat nu allen die iets van die genade van Christus Jezus kennen, ze niet in het uur van de strijd en in het uur van de krachteloosheid zonder kracht zullen blijven. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Want die kracht die Christus geeft aan arme zondaren, aan krachteloze mensen, die is betaald met het bloed van de Heere Jezus. Verdiend in Gethsemane en aan het kruis van Golgotha. En dan moeten we ons haasten naar het slot van de tekst. Want dan zou je verwachten, nou als de Heere Jezus dan die engel bij hem zag, die hem versterkte, dan staat hij op. En dan gaat hij naar zijn discipelen toe. Dan maakt hij ze wakker en dan zegt hij, komt. Want het is nu de tijd dat de dingen vervuld zullen worden. Ik zal nu gebonden worden. En dat leest u niet. Dat leest u niet. Want als dan die engel komt, dan staat er, en in zware strijd zijn, bad hij des te ernstiger en zijn zweet werd tot grote droppels bloed die van hem op de aarde afliep. Hoe moet ik dat nou begrijpen? Wat betekent dat dan? Wel, gemeente, de Heere Jezus wordt gesterkt door die engel, en die kracht van God gaat met hem mee als hij straks gearresteerd wordt en voor Caiaphas gebracht wordt, Pilatus, en uiteindelijk aan het kruis genageld wordt. Maar dat betekent niet dat de weg makkelijk is. Want de Heere Jezus weet ook wanneer de engel gestuurd wordt om hem te versterken, dat de eerste bede is afgewezen. Hij moet de beker drinken. Hij hoeft het niet zonder kracht te doen. Maar hij moet de beker drinken. De engel is niet alleen een engel van versterking, als ik het zo zeggen mag, maar is ook een engel waarin het antwoord van God de Vader klinkt, mijn zoon. Ik wil dat ge de beker drinkt. En dan ziet u, als Jezus weet dat het onafwendbaar is. Ik moet de beker drinken. Het is Gods wil dat hij de beker aanvaardt. Maar de aanvaarding gaat niet zonder strijd. Gemeente, toen ik dat een poosje geleden ontdekte in deze tekst, toen ging er ineens zoveel troost van uit. Want hebt u dat ook wel eens? Dat u voor God hebt mogen buigen, voor het eerst of opnieuw. Dat je de weg van God hebt mogen aanvaarden en billijken, maar dat niet zonder strijd. Niet zonder strijd. Want echt, je kan mogen bukken. Voor een weg die de Heere gaat, een donkere weg misschien wel, een weg tegen vlees en bloed in. Maar om dat telkens weer van dag tot dag te mogen beoefenen. Dat kost strijd. Het kost soms heel wat. En ik heb lang genoeg in de gemeente mogen werken om het ook bij anderen te zien. Het kost strijd. Kostte de Heere Jezus ook strijd. Diepe strijd. Want er staat dat hij in grote angst of zware strijd was. Maar hij bad des te ernstiger. Hij hield zich in die zware strijd aan zijn God vast. En zo zwaar was die strijd dat zijn zweet werd gelijk grote droppels bloed staat. Die van hem afliepen op de aarde. In de oorspronkelijke tekst wordt het nog iets scherper gezegd. En dat wordt heel sprekend als u bedenkt dat Lucas, de dokter, de arts onder de evangelisten, daar een heel bijzonder oog voor had. Staat in het Grieks namelijk grote droppelen bloed, thromboi van bloed. En thromboi, daar is ons woord trombose van afgeleid. En trombose, sommigen weten dat, dat is dat je bloed gaat klonteren, heel gevaarlijk. Kan een mens zomaar aan sterven. Maar hier staat dus dat het bloed van de Heere Jezus naar buiten kwam zo, dat het werd tot klonters die op de aarde afliepen. Brokken van gestold bloed vielen op de aarde. En mensen die zich in de lijdensgeschiedenis verdiept hebben en veel verstand hebben van de medicijnen, dokters en mensen die de geschiedenis van de geneeskunde hebben bestudeerd, die zeggen dat is een van de allerergste vormen van angst en strijd en vrees. Hoogst zeldzaam dat het gebeurt. Jezus Christus, in zijn lichaamstaal zouden we vandaag zeggen, in de grote droppels bloed worden zijn angst en vrees zichtbaar. Maar hij aanvaardt. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Gemeente, als we daar tenslotte nog een paar korte lessen uit trekken, dan zou ik allereerst dit willen zeggen. En dat zeg ik tegen u allen en zeker ook tegen mezelf. Als het zo is dat Jezus Christus die beker moest drinken en u weet dat het Gods wil is dat hij die beker tot de laatste druppel toedrinkt, en als die beker en dat zware lijden, dat bloed wat van zijn lichaam als klonters naar beneden valt en drukt. Als dat het teken is hoe zwaar de zonde is in Gods ogen. Zo jij zult u, zal ik. Nooit goedkoop over de zonde denken. In onze tijd wordt de zonde, het zondebesef zo ver weggevlakt. Maar ja, zonde zeggen we dan. Niemand is volmaakt. In feite leven we vandaag de dag, zeker in West-Europa, zo vlak. En het dringt ook door de kier van de kerk die naar de wereld openstaande kerk binnen. Vergeet het nooit wat ons oude avondmaalsformulier zegt. Dat God, en ik zeg het nu in mijn eigen woorden om het duidelijk te maken. Dat God eer dat hij de zonde ongestraft kon laten. God kon de zonde niet ongestraft laten. Heeft hij ze gestraft in zijn lieve zoon. Hier wordt zichtbaar hoe ernstig God de zonde opvat. Droppels bloed. Beker van gramschap. O, laat dat voor ons alle reden zijn in deze lijdenstijd van diepe verootmoediging. Dan gaan we het zingen met ons hart, een stroom van ongerechtigheden. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Wat zou het een zegen zijn als u die de Heere niet kent, of jij die de vreze van de naam van de Heere niet kent, voor het eerst zo door de knieën ging. Heer, ik heb gezondigd. Wat zou het een zegen zijn als Gods volk, als Gods knechten, als kerkelijk Nederland, als synodale vergaderingen en klassesbijeenkomsten zo door de knieën gingen. En we alle kerkelijke en ambtelijke eigenwijzigheden kwijt zouden raken. Heer, we zijn van pad. We hebben genade nodig. Gena, o God, gena. Het zou het dan een zegen vallen in de kerk en in de samenleving. Nog iets. Juist als Jezus in zware strijd zijn opdracht aanvaard, zien we wat het hem gekost heeft om te lijden en om te sterven. En daarin wordt zijn liefde zichtbaar. De liefde van Christus dat hij zoveel wilde lijden. Wat een oorzaak van verwondering hier in de schaduwen en dwars door de nevels heen. O Heere, dat u dat hebt willen doen. Misschien wel eens iets van gezien, u die de Heere kennen mag. Aan de tafel van de Heer. Toen het brood gebroken werd en de wijn werd rondgedeeld. Heere, wat heeft u bewogen? Dan ga je verwonderen over de lijdensweg. En dan ga je het zeggen, uw verzoenend lijden en sterven is de enige grond en het enige fundament en de enige rustplek voor mijn aangevochten hart. En dan dit. Daar is ook nog dat element dat juist omdat de Heere Jezus nu strijdend zijn opdracht aanvaarde, er voor een arme smekeling, voor u, verhoring van het gebed is. Even zeker als Jezus door de engelenhand, door de engelenmond vertroost werd en gesterkt, even zeker zal God ook vandaag zij die om Christus wil en door Jezus genade geleid worden, niet verlaten. Ik zal u niet begeven en ik zal u nooit verlaten. En daarom des Heeren engels schaart een onverwinbare legermacht rondom hem die Gods wil betracht. Ook als ze door de tranen en het verdriet heen gaan, dus is hij wel bewaard. En zo is het ook waar. Komt, maakt God met mij groot. Amen. Heren, wij komen tot u om uw grote naam te danken. Allereerst daarvoor, Heere Jezus Christus, dat u gekomen bent als borg en zaligmaker. En omdat we ook vanmorgen hebben gezien wat het u gekost heeft. Het was geen goedkope prijs. En dat herinnert ons aan onze schuld. Dat herinnert ons ook aan uw eindeloze, weergaloze liefde. O, geef dat we daar iets van mogen verstaan en dat we ook daarin, wanneer we u kennen mogen, steeds meer geborgen, gegrond en gefundeerd mogen zijn. Dank, Heere, voor alles wat u schonk. Zegen u het woord. Zegen ons verder deze zondag. Breng ons vanavond alle weer samen. Als een heel ander gedeelte uit de schriften voor ons open zal gaan, wil u ook dan uw zegen geven. En dank voor alles wat u schonk. Vergeef alles wat niet was naar de maat van uw heilige wil. Kroon het u, want dat was toch, ook al is het van onze kant met alle gebreken. Uw woord, zegen het zo, Heere, om Christus wil. Amen. 147 vers 6 is onze slotzang. 147, het zesde vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.